Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, waar heb jij voor het eerst een cocktail gedronken?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat je een cocktail noemt. Maar
nou, met drank en zo.
Ja, in de jaren 80 in Spanje dronken wij voor het eerst de vodka limon. Oftewel vodka lemon. Maar dat vind ik niet echt een cocktail. Daarna ben ik naar Harry's Cocktailbar gegaan. Op de Spuistraat, hier vlak in de buurt. En dat was eigenlijk de enige cocktailbar op dat moment in Amsterdam. Maar wanneer ik het echt ben gaan waarderen is toen ik en Sascha op Hawaii waren. Waar je natuurlijk overal die tiki cocktails had. En daar heb ik toch ook echt wel een zwak voor.
Ja, tiki cocktails, zeg maar nog niks, maar dat ga je zo uitleggen allemaal.
En ik niet alleen, dat gaan onze gasten ook uitleggen.
Oké. Badschaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op badschafdepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over cocktails. Jeroen maakt ze regelmatig voor de podcast. En een van de dingen die ik heel leuk vind van de podcast om steeds nieuwe dingen te proberen, maar dan realiseer je ook weer hoe weinig je er eigenlijk van weet. Dus we zijn op zoek gegaan naar mensen die ons konden helpen. Nou, tegenover ons zitten Timo en Tess. En we zitten met z'n vieren in de Flying Dutchman cocktails aan de Single in Amsterdam. En we krijgen een cocktail masterclass en we gaan ook proeven, hoop ik, Jeroen.
Jazeker. En we gaan het hebben over de geschiedenis van de cocktail en de recente trends. Dan leggen we de belangrijkste principes uit aan de hand van 5 klassieke cocktails. En we gaan het hebben over zelf cocktails maken en buiten de deur drinken.
Wat heb jij gedaan de laatste tijd?
Even kijken, ik ben vriend geworden. Maar vriend geworden van Chateau Amsterdam.
Ja?
En Chateau Amsterdam, dat zijn een paar enthousiastelingen. Een urban winery, heb ik net in de Decanter gelezen. Dat is eigenlijk een clubje mensen die maken in Amsterdam-Noord wijn. Van druiven die ze importeren van over de hele wereld. En dat is een ontzettend sympathiek initiatief. En dat vond ik zo sympathiek dat ik officieel vriend ben geworden van ze. Ja.
En ik heb zelfs een flesje mogen proberen. En die was heel lekker.
Ja, ik vond het ook erg lekker.
En leuke etiketten ook, vind ik.
Verder heb ik, dat was een aardig verhaal. Op Instagram was ik met Francesca even aan het, Francesca kookt, wat dan DM'en, over wokken op inductie, want het is nogal een uitdaging. En toen zij zei, ik heb daar een fantastische pan voor en ik zorg wel dat ze er eentje aan je opsturen. Nou, ik zei, daar zeg ik geen nee tegen. En dat is me heel goed bevallen en daar heb ik bijvoorbeeld voor het eerst een vegetarische koolhoek mee gemaakt.
Oké. Okay.
En daar kom ik straks nog even op terug.
Goede hoek, ga ik helemaal terug naar de Shin-in restaurant, of niet?
Ja, gewoon zoetzure kip. Goede hoek en kulukai, hè? Goede hoek is met varken en kulukai is met kip.
Okay.
En ik heb, we zitten vol in het bramenseizoen, dus ik heb bramen geplukt en een bramentaart gebakken. En jij?
Nou ja, over bramen gesproken. Het is nog een beetje de uitloop van de vakantie. We waren in Frankrijk en daar liepen we een wandeling in de bloedhitte.
Mm-hmm.
En toen liepen we langs een plek waar onwijs veel bramen hingen. Dan zijn we naar terug gegaan en die vrienden van ons die hebben een deux chevaux. Echt zo'n ding wat echt als je de hoek omgaat, half schuin gaat.
Ja.
Dan zijn we dus op zo'n karrepad omhoog gereden en ik dacht dat ik doodging. Maar heel veel bramen geplukt en bramenjam gemaakt.
Dus, leuk.
Ja. En verder heb ik ook nog gegeten bij het Golfje. Dat is een restaurant op de Schelling.
Oké. Okay.
Ja, dat was dus net dit jaar overgegaan naar nieuwe eigenaren.
Ja.
Die waren eigenlijk net klaar om te beginnen. En toen kwam corona.
Ja.
Maar die zijn ook begonnen met gerechten opsturen. Hè, wat Timo en Tess ook doen. Hè, dus dat ze cocktails opsturen via de post, waar jij ook veel van krijgt. En was ontzettend lekker. Het was heel klassiek. En het leuke vond ik eigenlijk dat de kok, die echt ontzettend lekker kookte,
mm-hmm.
die had nooit echt in de keuken gestaan. Hij was de man van de vrouw die op het eiland opgegroeid is.
Okay.
Hij kwam aanwaaien, zei ze ook over hem. Zoveel jaar geleden, best wel lang al. Maar hij heeft altijd aan de voorkant gestaan in restaurants en hotels. En staat nu in de keuken.
En was goed.
Ja, dat was echt ontzettend goed.
Oké. Okay.
Ja, super aanrader. Nou goed, we gaan het over cocktails hebben. En ik was in het buitenland bij een plek waar ze nog echt handgeblazen kristallen glazen maken. Ja. Daar heb ik denk ik voor €8 een doos fantastische fruits gekocht en andere dingen. Dus ik ben helemaal de gear is op orde.
De gear is op orde.
En vandaag ga ik horen hoe ik moet doen. Want ik heb namelijk ook als laatste, lijkt me een mooie soort van aftrap voor vandaag. Hè? Dus weet je wie je voor je hebt. Heb ik pisco sours gemaakt.
Ja.
Met een shaker. Nou, ik kan je zeggen, die is volledig ontploft in mijn gezicht.
Ja?
Ja, ik was helemaal bezig. Ik had die glazen klaarstaan. Ik was aan het shaken en zo. Ik buk voorover en dat ding plopt eraf.
Ja.
In de vriezer. De vriezer la helemaal viezig hoor. Ik denk, nou, dat komt mij, overkomt mij niet nog een keer. Maar jij wel.
Was het
nog
een twee- of een driedelige shaker?
Dat was een driedelige shaker.
Ah, kijk, daar komt de aap uit de mouw. Nou, ik denk dat we ons daar zo meteen wel over kunnen gaan laten adviseren. Want we zitten bij Flying Dutchman Cocktails met de eigenaars Tess Postumus en Timo Jansen. Tess studeerde media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en rondde haar master sociologie af in 2014. Tijdens haar studie werkte Tess in de horeca, waar ze verliefd werd op de wondere wereld van de mixologie. 8 jaar werkte ze bij een van de beste bars ter wereld, Door 74 in Amsterdam. En haar talent bleef niet onopgemerkt, want Tess won verschillende nationale en internationale wedstrijden. Tess maakte van haar bijbaan een professionele carrière en reist inmiddels de wereld rond als freelance hospitality consultant. Ze geeft seminars en trainingen, publiceerde 2 boeken, heeft haar eigen set bar tools en haar 3e boek over jenever zou nu bijna in de winkel moeten liggen. Ligt het er al?
Nee, ik hoop. Januari 2021, maar zo zomaar voorjaar 2021 kunnen worden.
Heel goed. Dus, en dan hebben we Timo.
Timo ging naast zijn studie economie aan het werk bij het College Hotel als bar supervisor. En sinds de opening in 2007 was Timo barmanager van het illustere Speakeasy Door 74. En heeft sindsdien vele awards gewonnen, waaronder The Balls Around the World. En hij was finalist van Absolute Invite, World Class, Bacardi Legacy en Di Sanoro. Maar dat moet je dan op zijn Italiaans uitspreken.
Di Sanoro.
Oh, dank je wel.
Is gewoon van, gewoon van Amaretto. Ja, die.
Ja, had heel goor, vind ik dat. Ja. Met doorstemming
ook
voor.
Die heeft een rol.
Ja, maar goed. Ik zal het niet hebben over wat ik vroeger dronk. Baileys Cola. Nou,
Boswandelingen, ja.
Met Door 74 heeft hij vele prijzen en nominaties in de wacht gesleept, waaronder het Best Nieuw Cocktailbar en Best Cocktailbar bij het toonaangevende Tales of Cocktail in New Orleans. Ja. Dit zakelijke duo promoot onvermoeibare cocktailcultuur met naast Flying Dutchman Cocktails ook allerlei activiteiten voor de industrie, waaronder de Perfect Serve Bar Show, de Amsterdam Cocktail Week. En als ze nog niet genoeg te doen hadden, hebben ze begin augustus een 2e bar geopend. De Dutch Courage, gericht op jenever en oud-Hollands likeuren en heel veel Engelsen, denk ik. Maar goed, dat weet ik niet zeker, want het zit in de...
Op de Zeedijk.
Ja, precies.
Jongens, wat ontzettend leuk dat we langs mochten komen.
Dankjewel.
Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht. Rijmakers, heetmakers genaamd.
Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid, van de milde immune booster tot aan de brain buzzer die behoorlijk heet is.
En wat ik er zo leuk aan vind is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Heel mooi en leuk als cadeau.
Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Dus we gaan als eerste beginnen bij de revival van cocktails. Drankjes door elkaar gooien doen we natuurlijk al heel erg lang, maar cocktails is veel meer dan dat. En tijdens onze research merkten we dat de meeste experts het er wel over eens zijn dat de cocktailcultuur vooral een Amerikaans fenomeen is, maar dat er verschillende opvattingen zijn over wanneer de cocktailcultuur is begonnen. En eigenlijk mijn vraag meteen, Tess, is wat zien jullie als begin van de cocktailcultuur? Of klopt het een beetje wat we zeggen?
Nou ja, het klopt zeker. Het is in mijn belevingswereld, zitten we nu in de renaissance van de cocktail. De gouden eeuw van de cocktail was echt eind 1800, begin 1900. Op een gegeven moment kwam er Prohibition, de drooglegging in Amerika tussendoor. En vervolgens ging het eigenlijk een beetje bergafwaarts.
Mm-hmm.
tot ongeveer 2004. Toen kreeg je weer de eerste speakeasy concept bars in New York.
Ja.
En daar gingen ze in plaats van kant-en-klare, nep, zure, sour mixes, gingen ze weer vers fruit en verse ingrediënten gebruiken. Ja. En ook gewoon mooie producten. Dus niet de goedkoopste wodka die ze konden vinden, maar gewoon één die ze zelf ook echt goed vonden.
Ja. En speakeasy dus, voor de mensen?
Ja,
hebben ze al een paar keer uitgelegd, maar...
Ja, ik vlam er overheen natuurlijk.
Maar niet uit hoor.
Nee, een speakeasy is een verborgen bar.
Ah ja, precies. Dat
het komt
het, ja.
Een beetje uit Prohibition, uit de drooglegging-tijd van Amerika. Alcohol was verboden, er mocht niet gedronken worden, maar er werd volgens mij alleen nog maar meer gedronken. Het was ook de tijd waarin de Al Capones opstonden en wat ze nu allemaal smokkelen is drugs, maar toen was het drank.
Ja.
Toen gingen we met bootjes naar het open water waar het internationale vaarwater was en daar pikten ze de vaten met Ierse whisky, Schotse whiskies. En wat niet, pikten ze op. Gin werd in de badkuip gemaakt. En dat werd allemaal verkocht in geheime barretjes.
Ja, ja,
en dat
ja.
Heette speakeasies.
Vandaar. Nou, op de achtergrond horen we wat gerinkel. Want Timo is nu bezig om een cocktail te maken.
Ja, en Timo is begonnen met een classic. En wij hebben uitgebreid ons huiswerk gedaan. En een van de boeken die ik heb gelezen, die mij heel erg op weg heeft geholpen, is David Embury. Een New Yorkse advocaat die in 1948 een standaardwerk heeft geschreven over cocktails. En die noemt de Dry Martini de klassieke cocktail bij uitstek. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Tess, wat is een Dry Martini?
Als we het hebben over klassieke cocktails, heb je onder andere een Manhattan.
Ja.
Manhattan is twee delen, 60 milliliter whisky, Amerikaanse whisky, met 30 milliliter rode vermouth.
Ja.
Een beetje cocktailbitters erbij, gestuurd. Nou, dat is een Manhattan.
Ja.
Als je dan op een gegeven moment die whisky vervangt met jenever, onze Nederlandse trots, werd heel veel gebruikt vroeger in Amerika. En dan een beetje hetzelfde doet, maar dan een klein beetje maraschino liqueur erbij doet, heb je een Martinez. De naam lijkt al op de Manhattan, Martinez. Nou, en vervolgens in de evolutie van de cocktail kwam de Martini. En die was op basis van gin. Dus weer hetzelfde recept eigenlijk als je het naar de ingrediënten kijkt. En naar de volumes ervan. Dus 60 milliliter gin, 30 milliliter vermoed. Maar nu geen rode vermoed, maar een droge vermoed.
Okay.
Dry Martini. Nou, dus dat is in principe wat de Martini is. Nou, en dit is een drankje met heel veel meningen. Dus op een gegeven moment, hij hoort gestirred, zoals de Manhattan.
Ja.
Maar zoals James Bond af en toe ook wel eens doet, is het, kan je hem ook shaken? Je vraagt vaak, wil je hem shaken or stirred?
Dry Martini.
Oui, monsieur.
Wait. 3 measures of Gordon's, 1 of vodka, 1/2 measure of quinoa lily. Shake it over rice and then add a thin slice of lemon peel.
Yes, sir.
Je kan vervolgens hoeveel droogheid erin zit, kan je aanpassen. Dus een dry martini is traditioneel met weinig droge vermoed.
Ja.
Dan hou je hem droog. Heb je een medium wet, dan doe je 15 milliliter van de vermoed erin. En hou je van een wet martini, wat Timo nu aan het maken is. Want dat is hoe die origineel in mijn beleefwereld, hoe die hoort en hoe ik hem ook het allerlekkerst vind. Dat is 2-1 delen. Dan heb je dus een wet martini. En dan gebruik je dus iets meer van de vermoed.
Nou, we gaan proeven. Maar voordat ik ga doen, ben ik wel benieuwd. Van wat maakt deze cocktail, de martini, zo aansprekend? Waarom is hij zo populair en een van de 5 klassiekers?
Ja, het is een van mijn lievelings, omdat het simplicity vind ik juist altijd heel erg mooi. Ik vergelijk altijd cocktails maken heel erg met eten, of met koken. Dus als je een hele lekkere saus kan maken met 500 ingrediënten, ja, dan is het niet zo heel moeilijk. Want je kan dingen uitbalanceren als je uitgeschoten bent met één, doe je iets meer van het ander erbij. En hetzelfde met cocktails. Dus hoe minder ingrediënten, hoe meer je je technieken moet beheersen, hoe minder je kan uitschieten, hoe minder ruimte voor error eigenlijk.
Okay.
En hoe knapper het ook is om een balans te vinden.
Ja.
Nou, en dat is met dit. Ja, er zitten 2 ingrediënten. Het is gestirred, dus een klein beetje verwatering van ijs. Een citroenzestje erbovenop en dat is het.
Nou, ik ga proeven. Ja, wat ik heel leuk vind, is er zit namelijk een citroenzest op. Wat Tess zei, die ruik je heel erg als je een slok neemt.
Ja, maar dus ik zag net dat Timo een beetje uitkneep erboven.
Nou ja. Ja. Dus dat ruik je, dat is het eerste wat ik, de neus kwam heel erg naar binnen. Dan proef je natuurlijk een beetje de alcohol. Dat maakt het al wat warmer, wat breder. Maar hij is lekker fris en een beetje bitterig. Dus, en wat voor gin hebben jullie hiervoor gebruikt?
De gin die ik heb gebruikt is Beefeater 24.
Oké.
Ik denk dat als je het hebt over een dry martini, dat je kan best een beetje speels zijn. Maar je kan niet gins hebben die bijvoorbeeld extreem fruitig zijn of echt heel erg anders zijn voor een klassieke gin martini drinker. En ik denk dat Beefy the 24 een hele mooie balans is tussen toch een soort van complexiteit door het gebruik van thee als extra botanical, maar wel geënt op een klassieke manier van gin maken, zoals je dat bij Beefy the 24 bent.
Ja, het is echt nog wel een redelijke London Dry style stijl met een kleine twist. Maar inderdaad, je maakt mij niet meer ongelukkig dan door echt een moderne interpretatie van een gin te gebruiken voor martini.
Ja, dus het is zoiets als een Nolet Silver of zoiets. Dat soort,
ja, dan wordt hij heel floraal en fruitig. Ja, dat is niet wat dit moet zijn, hè, wat je zegt. Hij is fris op de neus. Je kan hem ook garneren met een olijf. Nou, dan krijg je wat meer, hè, dat zoutige, dat ziltige.
Ja.
Maar dat zijn wel de smaakhoek waar die in hoort te zitten. Het is echt een borrel, aperitief.
Ja.
Het moet absoluut niet fruitig of floraal worden, vind ik.
Nee.
Nee, het is ook, ik bedoel, het is eigenlijk best wel neutraal van smaak. Ik bedoel, hij heeft heel erg veel smaak, maar het is niet dat je daarna iets gaat eten of zo, waardoor je gewoon eigenlijk klaar bent. Dat het helemaal in je hoofd zit. En ik kan me ook goed voorstellen dat hij goed werkt als het warm is, op een terras, met een smoking. Steken,
het is een hele gevaarlijke cocktail. Ja. Nee, het is natuurlijk echt. Hij hoort echt wel in de straatje van klassiek en daardoor ook sterk. Hè, er zit gewoon 60 milliliter gin in.
Ja.
Maar het mooie is dus als je hem goed maakt, zoals Timo natuurlijk gedaan heeft. Dan is het dus niet super heftig of dat je zo'n wegtrekker krijgt.
Nee, helemaal niet.
Hij is dus super zacht. Terwijl als jij normaal gewoon een slok gin neemt, dat is natuurlijk niet lekker.
Dat vind ik niet te zuiver.
Nee, precies.
Nee, maar wat ik interessant vind is, jij zegt dit is heel erg mijn smaak. En dat is. En ik hoorde je net in de inleiding al zeggen, soms vraag je of iemand hem shaken of stirred wil hebben. Misschien vraag je ook zelfs wat voor gin.
Ja.
Ik kan me in een restaurant niet voorstellen dat ik tegen de chef zeg van nou, die steak au poivre, flambeer die voor mij maar met armagnac in plaats van met cognac. Terwijl dat bij cocktails is dat heel gebruikelijk,
ja,
toch?
Ja, maar nou, je gaat natuurlijk wel, wil je hem rare, medium rare, of hoe wil je tartaar? Wil je hem een beetje meer of minder tabasco erin? Of soms mag je wel wat zeggen.
Ja, maar, en ik zie het jou wel doen hoor, Jeroen.
Ja. Zeker.
En hoe leuk is het ook wel niet als je er samen op een ontdekkingsreis kan gaan. Hoe saai zou het wel niet zijn als ik gewoon maar één gin zou hebben en alleen maar mijn gin martinis zou maken en niet uitgedaagd zou worden door mijn gasten om het een keer met een andere te maken op een andere manier. Het mooie van de barwereld is dat je eigenlijk dat allemaal aan het doen bent. En je bent eigenlijk met al die facetten allemaal tegelijkertijd aan het jongleren. En dat maakt het leuk dat je dat met allemaal tegelijkertijd aan het doen bent.
Nu gaan we het weer hebben over de volgende, de tweede, de Whisky Sour klassieker. Die wordt op de achtergrond bereid. Jeroen had het al over het boek van David Embury. En wat hij in zijn boek ook stelt, dat er eigenlijk twee scholen zijn. Dat heeft Jeroen mij ooit al eerder uitgelegd. Je hebt aan de ene kant, heb je zoals de martini, heb je de aromatische cocktails. En aan de andere kant heb je de sour, zoals de Whisky Sour die nu gemaakt wordt. En zoals hij zegt, alle andere Amerikaanse cocktails zijn een beetje variaties erop. En wij vinden het prettig dat er een beetje structuur en orde is. En dat we weten waar het invalt en dat soort dingen. Maar ik ben vooral ook heel benieuwd of jullie het ook vinden.
Nou, ik ben het er niet helemaal. Ik bedoel, ik ken zijn mening. Maar ik ga meteen zeggen dat ik ben het daar niet mee eens. Kijk, er is natuurlijk een indeling. En als je het op deze manier ziet zoals hij het ziet, dan zie je eigenlijk gewoon een indeling gebaseerd op techniek. Is het een stirred drink of is het een shaken drink? Gestirde drinks, zoals een martini en een Manhattan, daar zit nooit citrus in. Dus een sour, zoals hij het noemt, dat is dan al een geshakte drink. Daarnaast gaat het al veel, veel, veel meer terug dan wat hij beschrijft. Want een sour is een receptuur, is al een soort van categorie op zichzelf. Je had ook fizzes en collinses en juleps en slings en daisies. Dat waren allemaal categorieën van met subrecepturen eronder hangen. Nou, hij maakt er een hele mooie onderverdeling in, maar ik vind het een te versimpelde
oversimplificatie.
Ja. Precies. Ja. Je hebt bijvoorbeeld Gary Regan. Hij heeft The Joy of Mixology geschreven. Helaas is hij afgelopen jaar overleden. Maar hij heeft een hele, hele mooie indeling in families van dranken. En daar voel ik dan iets meer voor. Maar zelf ben ik een beetje meer een geschiedenisgeek. Dus ik hou me toch meer bij de originele indeling van de categorieën in fizzes, slings, collins, cocktails.
En welke zijn er dan? Zijn er te veel? Veel hoofdvinden?
Het zijn er wel redelijk veel. En natuurlijk heb je de moderne, die vallen dan wat meer onder de sours-achtige wel.
Ja.
Maar een David die vergeet dan inderdaad gewoon die hele voorgeschiedenis van die andere. Met sodawater erin, ja of nee. Dat maakt al een heel groot verschil.
Ja, maar dat is natuurlijk, bij David is ook wel, heel, laat ik zeggen, zijn toepassingsgebied voor cocktails is ook eigenlijk vooral als een aperitief. Ja. Hij ziet het als een aperitief en hij vindt dus dat het ook niet te veel smaak moet hebben. Het moet, laat ik zeggen, het moet de eetlust opwekken en het moet niet een, hij zegt, het mag ook niet te veel room in zitten, niet te veel suiker in zitten, niet te veel.
Dus de tiki's vallen af, Jeroen.
Ja, de tiki's zijn natuurlijk helemaal een halve fruitsalade die in de binnen.
De tiki's vallen af, maar ook een Bloody Mary, wat toch echt wel een hele klassieker is tegenwoordig. Of een Moscow Mule, en die vallen allemaal al af bij hem. Dus ik moet er toch een kanttekening bij zetten.
Het is een beetje alsof je zou zeggen van, een gerecht, er zijn maar drie stijlen in, vlees, vis en vegetarisch. Oh, ja. Ik bedoel, ik denk dat als je het op die manier bekijkt, kun je zeggen ja. Dat kun je zeggen, hè? Maar als je een beetje verder kijkt, dan is dat natuurlijk, dan doe je eigenlijk wel, dan schaar je wel een hele hoop onder dezelfde noemer bij elkaar.
En waar ga je dan heen met de surf and turf naartoe? Ja,
bijvoorbeeld. Ja. De samengestelde dingen. Nou, dat is dus ook een voorbeeld van met soda of een highball. Of er zijn zoveel uitzonderingen op een gegeven moment op die indeling te vinden. En dat zie je wel vaker bij de bartending. Is namelijk een van de eerste dingen. Tess haalt net Gary Regan aan. En een van de dingen die hij als eerste opmerkt in zijn boek is van de golden rule of bartending is nothing is written in stone. Alle regels die er zijn, zijn eigenlijk gemaakt om, mits dat je er een goede reden voor hebt, gebroken te worden.
Okay. Ja, maar dat is wel een punt, want er staat nu een nieuw drankje op tafel. Dus ik hoor zo graag hoe je hem gemaakt hebt, Timo. Maar een van de doelen van deze aflevering is om die wereld van cocktails toegankelijk te maken. En als ik even mezelf als voorbeeld neem, hè, de man die pisco saus maakt, dat weet ik dan al wel. Dat heeft Jeroen een keer voor me gemaakt. Laat ontploffen. Ik heb hier ook wel eens een keer gedronken, kreeg ik de kaart. En dan dacht ik, ik ken dan gin tonics en ik ken een aantal anderen. Dus is er iets, een soort van structuur of indeling die kan helpen als mensen voor het eerst een cocktail drinken? Los van de 5 klassieken die we nu vandaag gaan behandelen.
Ja, nou, tip 1 is vraag de bartender. Want die weet precies wat wel en niet en ook hoe de menukaart is samengesteld. Bij ons, bij Flying Dutchman, hebben we heel mooi ingedeeld in zoet, zuur, fris of sterk. Okay, dus dat geeft je al wat meer houvast. Ja, en dan wil ik toch schaamteloos mijn boek pluggen. Ja, Masterclass cocktails. Want daar staat het ook heel veel in uitgelegd van oké, wat dan wel?
Ja, oké, precies. Ja. Dus koop gewoon jouw boek, dan ben je klaar.
Ja, zeker. Hey, kunnen we beginnen.
Ja, heel goed. Maar even terug, hè, want dit is een sour, een whisky sour. Hoe is die gemaakt?
Deze whisky sour is gemaakt met Buffalo Trace bourbon, vers eiwit, citroensap, suikerwater, geshaked en angostura bitters. Geshaked en daarna met ijs en daarna nog een keer geshaked om emulsification een beetje dus de schuim krijgt erop te krijgen. En uitgeschonken. Dus,
Wat ik voor me heb, ik mag weer proeven. Mijn favoriete bezigheid. Ik ga iets zeggen. Hier gaan we allemaal uitlachen. Of in ieder geval de deur uitgooien. Het lijkt een beetje op een biertje.
Dat is die schuimkraag.
Het is
gelig.
Het is gelig. Er zit een
sinaasappelschil
bij. En ik ga proeven.
En deze is dus geschud omdat er citrus in zit.
Ja, en vooral ook omdat het eiwit erin zit. Dus eiwit, dat kennen we natuurlijk van taarten ook en van de patisserie. Als je dat opklopt, dan krijg je mooie schuimpieken. Ja. Nou, dat kan je natuurlijk ook met shaken doen. Dus je krijgt een heel mooi romig mondgevoel zonder dat er room in zit. Dus hij blijft luchtig en fris, maar heeft wel een beetje dat lekkere romige mondgevoel.
Hey, en wat is dat, dat rokerige wat ik... Wat ik proef ik dat? Klopt dat een beetje?
Ik denk dat dat eerder de bourbon is. En ik zou dat niet willen definiëren als iets rokerigs. Een bourbon is per definitie niet gerookt. Maar ik denk eerder de moutigheid, zeg maar, dus de rijping. Bijvoorbeeld hetzelfde als dat je bijvoorbeeld sommige mensen zouden zeggen dat een Tennessee whisky à la een Jack Daniels, dat het ook een soort van rokerige toon heeft. En dat komt dan eigenlijk eerder door de moutigheid en de granen. Nee, okay. Die kunnen soms een beetje, en de rijping, die kunnen soms een beetje, het is whisky, dus een beetje die tonen. En die komen voor sommige mensen een beetje rokerig over.
Want ik heb deze wel eens vroeger gedronken, whisky sours. En dat was hij heel zuur, moet ik eerlijk zeggen. Vond ik eigenlijk niet zo heel erg lekker. Maar deze vind ik heel erg lekker. Want wat Tess al aangeeft, er zit een soort van witte schuimkraag op. Die proef je ook, die voel je ook in je mond. En hij is fris, maar hij is niet, wat ik met whisky vaak heb, super scherp. Dus vandaar dat ik misschien een beetje bedoelde dat hij wat rokerig is.
Donkere smaken. Dat is misschien beter, zeker. Ja. Nee, en het is de bedoeling, met een lekkere whisky sour. Je hebt dus dat romige van het eiwit. En bovenop zit een zest van sinaasappel. Die oliën van die zest, die blijven mooi bovenop liggen. Dus daarom ruik je het ei ook niet. En begrijpt hij lekker fris ruiken.
Dat klopt,
en vervolgens, als je een slokje neemt, dan krijg je inderdaad die donkere tonen van die whisky. Ja. Dus dat maakt hem mooi en complex.
Wat vind jij ervan, Jeroen? Jeroen neemt ook even
Ik vind hem erg lekker. Ik vind hem ook verrassend gebalanceerd. In de zin dat hij... Hoewel hij een zoetje heeft, blijft hij wel droog, zeg maar. Het is niet, ja, ja. Hij slaat niet door naar de zoete kant. En dat is dat heb met veel sours vaak wel, dat ze toch te veel, dat ze veel te zoet worden. Dat gaat bij de margaritas gaat dat mis, bij de caipirinha. Zijn dat eigenlijk ook sours? Margaritas, caipirinha's, mojito's?
Nee. Een sour is echt, het is heel, heel makkelijk eigenlijk uit te leggen. Een sour is 60 milliliter van een spirit, van een sterke drank, 30 milliliter van citroensap, 15 milliliter suikersiroop, een dash van een cocktailbitter. Nou, normaal gesproken gebruik je dan Angostura bitters.
Ja.
En een eiwitje, that's it.
Ja.
Dus als jij, je kan een whisky sour maken, nou, dan is de spirit 60 milliliter whisky.
Ja.
Maak je een gin sour of een rum sour, dan gebruik je 6 milliliter rum. Gebruik je, bijvoorbeeld maak je een amaretto sour, die Serrano base bijvoorbeeld. Nou, dan heb je liqueur als basis. Dus dan mag je een klein beetje sjoemelen met je suikersiroop, want die suiker zit al in die liqueur.
Ja.
Dus dan gebruik ik 5 milliliter suikersiroop. Maar voor de rest is het gewoon, written in stone toch wel. 60, 30, 15 en een dash en een eiwitje.
Ja. En maak dan ook, sorry, wat wil je zeggen, Timo?
Geen eiwit, geen sour. Punt.
Druk dat op een t-shirt.
Zo geen eiwit, geen sour.
Klopt.
Sorry, vegans.
Ja, dat is een goede vraag. Kan je het met aquafaba of kan je het of met
kan je het
faken?
Schuim. Nee, maar het is natuurlijk wel een deel van de charme, denk ik ook. In de, wat we nu dan zeggen, de nieuwe gouden eeuw van de bartending, is dat we weer kijken naar verse producten.
Ja.
Een van de producten die ook heel populair in Nederland was een soort van miracle foamer, waarbij je dus...
Ja, die had ik zo'n knijpflesje.
Frotté, hè? Ja. Nederlands product. Was frotté. En dat was een soort van mystery ingredient, zoals sweet and sour mix, dat er in één keer een schuimkraag op iets kwam en je wist niet precies wat erin zat.
Mm-hmm.
Nu dat we dus echt kijken naar echte producten, dat we willen weten hoe iets wordt gemaakt. Nou, eigenlijk daardoor is ook weer dat verse eiwit erin teruggekomen.
En het komt van Timo en Timo is vegan. Dus het feit dat hij zegt, we moeten een ei hebben, nou, dat zegt wel genoeg.
Heel goed. Hey, je noemde net al even water en verdunning.
Ja.
Hoe belangrijk is dat voor je cocktail?
Heel belangrijk.
Ja?
Ja, het is echt het meest onderschatte ingrediënt van cocktails. Het is ook vaak een vergeten ingrediënt. Mensen zijn in Nederland vaak bang voor ijs. Hè? Twee blokjes ijs, anders wordt je cola verwaterd.
Serieus?
Ja, daar zijn mensen bang voor, toch? Ik kreeg zo'n bioscoop cola. Maar dat is juist andersom. Ja. Het is minder ijs, dan gaat het ijs juist makkelijker smelten, want het drankje heeft het gewoon moeilijk. Dus veel ijs gebruiken altijd, tip 1. En die verwatering, die zorgt er juist voor dat de smaken mooi samenkomen, dat de rauwe randjes eraf gaan. Kijk, oververwatering, overdilution, dat is wat je niet wil.
Nee.
Maar als je goed het weet te balanceren, dan is het juist echt een goed ingrediënt.
Toen wij Flying Dutchman gingen openen, en nu ook weer bij Dutch Courage. Wij praten dan met onze ijsmachine leverancier. Dan zou je normaal denken dat die hoe meer groter de ijsmachine, hoe meer geld voor hun en hoe blijer zij zouden zijn. Maar toen wij hem bestelden, zeiden ze, weet je dat zeker? Dat zeiden ze bij Flying Dutchman.
Ja.
En dat zeiden ze bij Dutch Courage zeiden ze ook. Zeiden ze, weet je zeker dat jij dit soort grote ijsmachines.
Deze industriële ijsmachines.
Dit zijn wel voor industrieterreinen. Ijsmachines. Ijs is de levenslijn. Hè? No ice. Er is verdomd weinig te doen met je cocktails als het ijs ophoudt. Ijs is echt een grote lifeline voor een cocktailbar.
Ja.
De kwaliteit van je ijs. Maar dus ook de volume van je ijs. En natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat je een blokje ijs moet lenen van je buren. Maar wij zijn toch wel altijd degene van wie het ijs wordt geleend. En dat komt ook omdat onze kwaliteit ijs zo goed is. En dat we dus machines kopen die gewoon echt wel een flinke zaterdagavond aan kunnen.
Hey, en wij hebben...
Jij bent van de ijs, hè?
Ik ben
kort uit, want we hebben het is voor leuk voor nu hoe je dat doet dan.
Ja, ik was op een gegeven moment wilde ik helder ijs hebben. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar helder ijs thuis maken. En dan ben ik een paar weken bezig geweest om tot een oplossing te komen. En uiteindelijk doe ik nu
directional freezing.
Directional freezing en vervolgens en een speciaal goedkoop mes gekocht om daarmee het ijs te kunnen snijden.
Oh, wat goed.
En daar, maar het maakt een groot verschil. Ja. Het is helder, hard ijs is gewoon veel beter.
Ja.
Maar schudden jullie ook met helder Oké, okay, dat
zeker.
Is...
Ja, zeker. Nee, het moet helder zijn. Hè? Minder impurities erin.
Ja.
Het moet gewoon ook ontzettend koud zijn. Hè? Ja. Je ijs, het wordt natuurlijk ijs onder de nul. Maar als het min 18 is of min 3, ja, dat is echt een groot verschil in de bereiding van cocktails.
Waarom dan? Waarom is dat dan zo'n groot verschil?
Nou ja, omdat wederom, hè, je wil Als je aan het cocktail shaken bent, hè, je shaket, dat doe je om de ingrediënten te mengen, om het koud te krijgen en ook om de textuur een beetje te veranderen. Hè, je creëert kleine luchtbelletjes. Maar een van die grote dingen is dus, je wilt koud krijgen. Dus als jouw ijs min 18 is, hè, soms nog kouder zelfs, het liefst, dan gaat dat natuurlijk veel sneller. Als het min 3 is, dan duurt het veel langer en dan moet het ijs veel meer smelten om het drankje op die temperatuur te krijgen.
Helder, ja, ijs.
Volgens mij moeten wij door naar de volgende cocktail. Dat is onze favoriet. En dat was al eigenlijk waar de eerste barsten bij de reputatie voor David Embury erin kwamen. Want ik had in zijn boekje opgezocht of de Negroni erin stond. En tot mijn niet geringe verbazing stond die er niet in. Hoe zit dat in, wat is die geschiedenis, wat is die achtergrond van de Negroni?
Nou, en Negroni is gebaseerd op een graaf, Count Camillo Negroni. Was een heel kleurrijke man. Onder andere is hij naar Amerika geweest, is hij rodeo cowboy geweest. Dit was echt een hele markante persoonlijkheid.
Ja.
Dus echt een count in de brede zin van het woord. Een hele flamboyante genieten van het leven. Maar wel allemaal in Milaan, in Italië. Dus een hele Italiaanse geronde cocktail, maar wel met een mondiaal elan.
Ouderwetse aristocraat, zeg maar.
Ja, hij had de Americano. En ja, die was dan dus weer gebaseerd eigenlijk op de Amerikanen die de Italianen te zien kregen.
Wat is een Americano?
Nou, dat is eigenlijk dus met sodawater en dan met rooi vermoed en Campari.
Ja.
En dat was een populair drankje. De Italianen observeerden Amerikanen die dat bestelden. En die zaten eigenlijk te kijken van, Amerikanen doen dat, dus we noemen het Americano. Hè? Ja. Zo drinken die dat.
Ah, ja.
Op een gegeven moment sodawater eruit en kwam de gin erin. Want hij... die graaf die hield dus wel van een drankje.
Die vond hem niet straf genoeg.
Ik denk dat hij een vriend zou zijn geweest van David Embury, denk ik. Als ze samen in een bar zouden zijn. Die vond het niet straf genoeg. Die namen dat serieuzer. En de Negroni was geboren. Nou, het is natuurlijk fantastisch als je als persoon, als je op een gegeven moment een drankje... Ja, uiteindelijk wereldberoemd kan maken. Maar je ziet dus al wel de verandering dat in een vrij Amerikaanse onderwerp, namelijk de cocktail, dat op een gegeven moment een soort van... Nou, ik zou niet meer zeggen contracultuur, maar dat op een gegeven moment een cocktail uit een ander plek bekend wordt die weer geïnspireerd is op de cultuur die oorspronkelijk Amerikaans is.
Ja.
Hetzelfde, we haalden net de Pisco Sour aan. Het is natuurlijk ook een cocktail die door Amerikanen, door een Amerikaanse bar-eigenaar, populair werd in Peru en Chili. En toen vervolgens weer terugvond naar Amerika. Maar hetzelfde met de Negroni, die is dus eigenlijk weer van Italië, dus geïnspireerd door het mixen vanuit Amerika. Dat is toen aangepast en dat is toen weer terug geëxporteerd naar Amerika.
Naar Amerika. Ja. Dus dat is...
Nou goed, ik ben heel benieuwd. Mag ik weer als eerste proeven?
Ja, natuurlijk mag jij als eerste proeven.
Zeker weten. Laat ik zo zeggen, ik ken de Negroni echt helemaal niet. Tot wij dus een jaar geleden begonnen met de podcast. En Jeroen dat voor mij gemaakt had. Je had het toen met koffie gemaakt, hè? Had je de vermoed met koffie in koffie geweekt?
Ja, een paar koffiebonen in de vermoed gegooid. Ja.
Ja, dus in het begin dacht ik, was dat bitter? En ik merk dat als je dat vaker drinkt, dat die bitterheid, dat je daar veel meer smaak in... Dat heb je ook al een paar keer gezegd. Ik vind het een levensgevaarlijk drankje, als ik heel eerlijk ben.
Ik begin er nu wel achter te komen. Het maakt, zeker bij die simpelere cocktails, verhouding maakt uit, verdunning maakt uit. Maar ook de keuzes voor de spirits die je erin stopt, zijn heel veel bepalend. Dat merk ik ook met die Negroni. Wat heb je hierin gestopt, Tess, en waarom?
Negroni is gin, rode vermoed en Campari. Dus Campari zit erin. Kan natuurlijk andere Italiaanse bitters gebruiken. Alleen origineel hoort hij met Campari. En ik vind dat er nog steeds geen goed alternatief is dan Campari. Dus die gebruiken we. Rode vermoed. Ik heb vandaag Carpano Antica Formula gebruikt. Dat is een beetje een vermoed die wat bitter van zichzelf heeft. Maar dat kan de gin wel aan. En de gin is Tanqueray 10.
Okay.
En heb je nou een wat zachtere gin, dan zou ik zeggen gebruik dan een Dolin Red of een andere vermoed die iets lichter is. Maar in deze combinatie heb ik een beetje voor een spierballen Negroni gekozen.
Ja, dat proef ik.
Hij is heel lekker. Hij is bitter.
Voor ons palet is hij bitter, maar ik vind hem wel lekker.
Maar niet bitter als overheersend bitter. In de zin van je kan wel de rest proeven, vind ik erin. Dat...
Je vermoed is dan is heel belangrijk in je smaak. Want Campari is eigenlijk gegeven.
Ja, je vermoed en je gins, die moet je samen mooi op elkaar aanpassen. Kijk, je kan natuurlijk met allemaal hele moderne gins een Negroni maken. Dat kan zeker. Alleen in dit geval heb ik... Tanqueray 10 heeft een beetje grapefruit in zich. Nou, dat werkt weer heel mooi met de bitterheid van die Campari. Ja, ja. Dus ik vind dat wel een lekkere combinatie. Maar je kan hem ook veel kruidiger doen. Zeker als jij koffiebonen in je vermoed doet. Ja, dan kan je bijvoorbeeld ook een Bobby's gin gebruiken die wat meer... kruidnagel, kaneel heeft. Dus je kan daar natuurlijk een hele mooie samenwerking in vinden.
Ja.
Een van de dingen wat mooi is bij een Negroni is ook juist, hè, als je thuis aan de slag gaat, en vandaar dat hij ook, deze is ook gestuurd in het glas. Deze cocktail kan een hoop hebben. Het is een robuuste cocktail, net zoals de Vieux Carré en de pakketten die we hebben gezien. Dit een cocktail is waar je gewoon heel leuk mee kan spelen. Het is echt een cocktail waarbij een hoop is goed, er is weinig fout. Als je even vasthoudt vanuit het beginpunt met gelijke delen, mocht je nou vinden van ik kan dat hele bittere nog niet aan, of ik wil misschien even wat minder hebben. Nou, speel dan een beetje met de verhoudingen. Kan de cocktail ook goed hebben. Beetje spelen met de gin kan de cocktail ook goed hebben. Trek me een bepaalde kant op. Het luistert niet zo nauw. Dus er is een hele hoop lol mee te beleven eigenlijk wat dat betreft. Ja. Dus pak ook een beetje, vooral wil ik eigenlijk iedereen aan de pak een beetje wat je in je kast hebt staan. Probeer wat dingen uit en ontdek. Ja. En dat is zeker van toepassing op deze cocktail, vind ik.
Ja, en inhakend ook op inderdaad, ga zelf lekker spelen thuis. Dit is een cocktail die je heel makkelijk thuis kan maken. Dus heb je nou geen jigger, zo'n maatbekertje thuis. Het zijn gelijke delen, dus gebruik dan of een shotglaasje of zet een streepje op een glas. Dus als je maar die vermouth, Campari en gin gelijke delen doet. Ja.
En je hebt het over zo'n shotglaas of zo'n maatbekertje. Die heb ik ook.
Jigger, zei ze.
Ja, is een jigger.
Zo'n diabolo-vormig maatbekertje. Als je maatbeker namelijk googelt, krijg je nooit het nummer die afbeelding. Nee? Jigger.
Oh, dat is waar, ja, natuurlijk. Ja.
Jigger, ja.
Hé, hey, maar ik bedoel, ik word hier uitgegooid. Want Tom Cruise gebruikte dat niet. Waarom is dat dan zo belangrijk? Ja.
Nou, kijk,
Tom Cruise kan natuurlijk alles.
Tom Cruise, laten we even voorop stellen. Er was zeg maar de gouden eeuw van de bartending. De gouden periode van de bartending rond 1880 tot 1900. Hè, ja. Daar was de bartender was echt een of andere god met diamanten, kaflings, mouwbouders van goud. Hè. De mensen kwamen dat zien. Het was gewoon een rockster voor die tijd. Maar wij zeggen toch wel een beetje dat de jaren 80 was wel ongeveer de duisterste, donkerste periode voor bartending.
De middeleeuwen van de cocktail.
Ja, de most least, de least common denominator. Hè? Dus cocktails waarbij met name de naam begon heel erg...
Six on the Beach.
De Pink Squirrels, de Sex on the Beach. De naam is belangrijk, de kwaliteit van de ingrediënt is minder, de show is belangrijker dan wat het uiteindelijk in je glas plaatsvindt.
Ja.
Anderzijds, kijk, er zit wel een skill in. Want precies wat je zegt, Tom Cruise gebruikte geen jigger. Die deed alles op gevoel. Dus met het tellen, met een schenktuitje. Dat je dus de vloeistof eigenlijk bekijkt, eruitstromend. En op aanname van hoe snel het eruit stroomt. Dat je daar dus eigenlijk een soort van in je hoofd bij telt hoeveel ml het is.
Ja.
Het is bewezen, dat is mogelijk. Je kan dat leren. Je kan je dat aanleren en dat heel exact bespelen. Hetzelfde geldt een beetje natuurlijk over het gooien met flessen, wat Tom Cruise doet. Hè?
Ja.
Daar kun je heel goed in zijn. Dat is een kunst, dat is absoluut waar. Maar de nog grotere kunst is om dat te kunnen en dan ook nog een lekker drankje voor elkaar te boksen. Dus,
Tess is bezig met een nieuwe cocktail. Jij begon er al mee, Jeroen. Dat is de vierde klassieker waar we het over gaan hebben. En dat is de?
Ja, de tiki cocktails. En daar heb ik een zwak voor. Dat is zeg maar, dat is het archetype cocktail met het parapluutje en de halve ananas erin en de zeven kleuren. Dat is in ieder geval, veel tiki cocktails zitten in die hoek.
Zomer in een glas.
Zomer in een glas.
Maken nu een Mai Tai. We hebben het over klassiekers hier. Dus we pakken een klassieke tiki cocktail bij. Tiki is vrij... breed onderwerp.
Ja.
Maar we gaan nu wel, we pakken dus een Mai Tai erbij. Een van de meest quintessential, de meest klassieke tiki cocktails.
Ja.
Een van de meeste die het meest bekend nog steeds is. Die laat ook meteen een beetje zien waar tiki toch wel een beetje om draait.
Waar draait tiki om?
Nou, tiki draait om het idee dat je getransporteerd wordt naar paradijselijke orde. Hey, Het is niet alleen een tiki is niet alleen een drankje. Tiki is een gevoel. Tiki is een stijl. Tiki is beeld. Het is concept. Het is houtwerk. Tiki is het idee dat je ergens bent en voor een hele kleine poos het idee hebt dat je ergens anders bent. En dat ergens anders is op een strand ergens in het Middellandse.
Tiki is escapism. En dat is ook waar het uit ontstaan is. Ja. We hadden op een gegeven moment cocktails grotendeels uit Amerika. De luchtvaart werd populairder, maar depressie die kwam ook om de hoek zeilen. Dus aan de ene kant konden meer mensen vliegen, aan de andere kant konden heel veel mensen niet vliegen. En dit is precies het moment waarop Tiki is ontstaan. Dus je kreeg in Amerika Tiki-barretjes die deden alsof je waande je even op dat moment in een exotisch oord met dit soort drankjes. Dus voor de mensen die niet konden vliegen naar warme oorden, konden ze toch even ontsnappen.
Ja, en daar zit een hele cultuur achter. Want toen ik er research naar deed, deed me een beetje denken aan de bikercultuur of aan de cosplaycultuur, wat mij betreft. Dat zijn mensen die timmeren hele bamboe bars in hun huis en dragen Hawaii shirts en hebben lijst van die bloemenkransen om. En daarbij is een soort van nepcultuur gecreëerd die eigenlijk op geen enkel, wat is Polynesisch geïnspireerd, op geen enkel van die eilanden bestaat, behalve in een kelder in San Diego of zoiets.
Ja, nee, het is dus echt, de oorsprong vindt zich in Amerika. Dus vandaar dat er heel veel geleend is uit Hawaii en uit Polynesië en uit Fiji. Maar heel veel is inderdaad nep. Dus je ziet ook vaak tiki glazen in de vorm van de paaseilanden. En nou ja, het is inderdaad gewoon een mengelmoes van exotische invloeden.
Jongens, het is echt, jullie praten erover, maar ik zit de hele tijd naar een aap te kijken. Want ik heb namelijk een glas, dat is een aap. Ja,
kijk, apenkop.
Dat is een apenkop, ja. Mooi.
En het is ook de royaals gegarneerde die ik tot nu toe zie. Want er zit en een citroentje en een muntblaadje in.
Tiki is een rococo. Dus het ga groot, go big. Je mag de parapluutjes erbij pakken. En precies ook al wat je al zegt. Als jij je bezig gaat met de tiki cultuur, wat je vaak ook ziet is dat je gewoon een alter ego aanneemt. Hè? Dus je bent niet meer Jeroen.
Andere naam.
Je bent niet Jeroen.
Ja, wie ben ik nu dan?
Monkey Mew of zo ben je, weet je. Dus je hebt een soort van palm, tropisch alter ego. Je gaat van die grote dingen dragen.
Misschien zijn het een cocktail.
Ga door. Ja, je zit het je voor te stellen. Maar inderdaad, dat is echt even zo'n lekker Tropicana alter ego.
Ik heb geproefd.
Oh, je hebt geproefd. Ja, even wat je ervan vindt.
Nou, ik vind het ontzettend lekker. En het is... wat het is. Het is, ja, eerst wat ik in mijn hoofd krijg is een beetje een carperinha of een mojito. Dat is natuurlijk misschien niet helemaal wat het is, maar ik vind hem lekker fris. Ik ben niet zo'n enorme fan van rum, dus ik was een beetje apprehensive om het zo maar te zeggen, maar ik vind het heerlijk.
Angstig. Wat zit erin? Ja.
Nou, er zitten twee soorten rum in. Timo, pak ze volgens mij er nu even bij. Ik heb Eldorado 12 gebruikt en Plantation Jamaica. Dus je ziet vaak bij tiki drankjes dat er echt rum is, wel echt de spirit of choice. Dus dat is vaak wel de basis. Maar vaak worden ook een combinatie van verschillende rums in een cocktail gebruikt. Dus de een zou een beetje voor een funkiness zorgen. De ander bijvoorbeeld een overproof die wat meer een kick geeft. Sommigen geven wat meer een spicy kruidigheid. Dus, en vaak combineren ze dat samen in een tiki cocktail tot meerdere laagjes als het ware.
Wat grappig is, maar nu ik een nieuw slokje genomen heb en een beetje gewend ben geraakt aan dat zure, merk ik dus dat warme ronde van rum ineens naar voren komt. Ja. Dus ik merk nu iets over aan het praten en begin ik het ineens te proeven. Dat vind ik wel grappig. En je ruikt dan de munt.
Maar er zitten nog veel meer lagen in. Want er zit volgens mij ook nog amandel in. Of,
orgeat. Dus een soort van amandelsiroop met oranjebloesemwater. Klein beetje triple sec. Limoen inderdaad, dat is wat frisse. Dus hij is redelijk... Dit is echt wel weer een klassieke Mai Tai. Dus hierna volgden nog veel meer tiki drankjes die nog telkens gekker en groter gingen. En geblend. En met hele ananassen erin gecarved. Dus je kan echt groot gaan.
Ja, ik vind het echt heerlijk dit.
Maar het is allemaal rum gebaseerd. Ik was hier wat research voor aan doen en ik moest mijn rumvoorraad even aanvullen. En ik haalde uit het boek Smuggler's Cove. Die zei, je moet minimaal 8 verschillende rums hebben. Dan dacht ik, kanonnen, dat wordt thuis een beetje ingewikkeld om uit te leggen, want ik heb niet zoveel ruimte als jullie. Bovendien, anyway. De vraag was, hoeveel, en toen appte ik met Timona, die wist mijn gerucht te stellen, ik had er maar 5 nodig. Maar Maar van gin heb ik er 2 of misschien 3 in huis en heb ik goed gesorteerde bar. Waarom heb je zoveel verschillende rums hiervoor nodig?
Rum is een heel brede categorie. Komt ook, denk maar ook uit alle plekken waar het kan worden gemaakt. Hè. Dus het is een hele brede historie. Rum heeft ook best wel een brede smaak. Je kan natuurlijk, je hebt gerijpt, je hebt ongerijpt, je hebt natuurlijk molassen en je hebt ook gewoon van suikerriet sap.
Ja.
Dus je hebt ook 2 verschillende procedees om daar tot te komen en dus ook mate van gerijptheid. Dat maakt het toch best wel een brede categorie daarbinnen.
Ja.
En heeft natuurlijk daardoor, moet je voorstellen, rum was heel lang echt een beetje het zwarte schaap in de barwereld. Hè? Dus als we kijken naar vroeger, tijdens het rolling, als je dan bijvoorbeeld aan een fles whisky wilde komen, hè, dus in Amerika, dan mocht je een doos whisky mocht je alleen maar kopen dan als je er gratis 2 dozen rum bij kocht.
Oké. Okay.
Want die rum, daar moest je echt van af eigenlijk. Dat was echt een beetje zo van, nou, iedereen schreef erover van, dat is echt een beetje ranzig. En het duurde eigenlijk pas tot de cocktailcultuur om die waardering ervoor te krijgen.
Okay.
Maar dus rum en cocktails gaat eigenlijk hand in hand. Hè? Dus de cocktailcultuur heeft eigenlijk die rum geholpen.
Dat is ook de reden waarom het antieke cocktails beland is. Want het was goedkoop in te kopen. Dus voor al die mensen die dus niet konden vliegen omdat ze het geld niet hadden, was het ook een goedkoop alternatief voor cocktails.
Ja, ja, ja.
Maar daardoor, omdat het zo hand in hand gaat met de cocktailwereld, heb je dus ook heel veel klassieke cocktails met rum. En Tess zegt het al, weet je, je hebt dus in heel veel van die cocktails heb je dus al blends van verschillende stijlen rum. Vandaar dus dat het aantal rums dat je nodig hebt explodeert vrij gauw, omdat als je alleen al naar klassieke cocktails kijkt en naar klassieke cocktailboeken, worden er, waar er bijvoorbeeld bij gin wordt er altijd gesproken over gin, pak gin, hè, punt. Ja. En bij rums, ook in de oudste boeken, wordt er al gesproken over die stijl rum. Of wordt er al over 3 verschillende stijlen rum gebroken in 1 boek. Nou, dan heb je het al over de oudste boeken. Dan, dat is alleen maar meer geworden. Dus daardoor om goed gestokt te hebben en om in staat te zijn om die tiki cocktails te maken. Dus je Mai Tai, je zombie, hè, dat soort drankjes. Hè. Ja, dat is allemaal heel speels. Hè. Dat is allemaal, om dat soort cocktails te kunnen maken, heb je dus al wel een paar wat rums nodig.
Er is sinds begin deze eeuw in Amerika, en de VS is een soort van opleving van cocktails. De afgelopen 10 jaar is er ook qua cultuur ineens. We hebben het ineens over mixology.
Uit.
Dankjewel, Jeroen. Het zal de verschillende cocktails wel zijn. En we hebben nu verschillende cocktailbars en speakeasies. Hè, dus de geheime bars zoals Door 75 en Dr.
Door 74.
Ja. Sorry, Door 74.
Naast.
Ja, dat gaat niet goed, jongens. Je moet geen podcast over cocktails opnemen. En dan hebben we dus ook Dokter in Rotterdam, waar Gijsberg het over had.
Hadden, helaas.
Hadden. Serieus?
Ja, het is een van de corona casualties op het moment al.
Ja. Ah, dat is echt jammer.
Heel erg jammer.
Waar komt die renaissance vandaan?
De renaissance van de cocktail komt voort uit ook de renaissance van denk over eten. Dus ja. In de jaren 70-80 dachten ze dat de toekomst lag in de magnetron en in pakjes. het is zo. Ja. Hè, de Maggi mix, alles. En,
Chicken tonight.
Alles zo makkelijk mogelijk. Nou, en uiteindelijk zijn mensen weer lekker zelf gaan koken. En willen we weten waar het vandaan komt. Hoe het best te behandelen is. En het moet ook lekker zijn. En uiteindelijk, als je dan nadenkt van wat ligt er op mijn bord. Uiteindelijk ga je ook nadenken, wat staat er dan naast? En waarom drink ik daar altijd een wijntje bij? Of op het terras een naamloos pilsje. Dat kan natuurlijk veel, veel bewuster. En als je dan gaat nadenken over, oké, als ik drink, wat natuurlijk niet gezond is, dan moet het ook goed en lekker zijn. Ja, dan kom je uiteindelijk gewoon uit bij cocktails, omdat dat te personaliseren is.
Ja. Ja, goed. We hebben altijd een beetje de uitspraak minder, maar beter.
Ja.
Ja,
en dat past daar heel goed bij, ja.
Ja.
Dus die revival is heel erg, maar daar hoort ook echt innovatie bij, hè?
Ja.
Dus zijn er dingen voorgekomen die bij El Bulli gebeurden. Weet je,
stikstof,
ja, dat soort zaken.
Rotofax.
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat nou heel erg nodig?
Speelt dat hier überhaupt?
Ja.
Het speelt, zeker. Ik vind het altijd een beetje moeilijk, omdat in Nederland hebben we een hele jonge cocktailcultuur. Hè, het is hier sinds de heropkomst is het echt aan de hand. We hebben hier nu echt ontzettend veel mooie bars die goede cocktails weten te maken. Alleen, de Nederlandse gast, die weet vaak gewoon nog helemaal niks over cocktails. En dat is ook niet erg. Maar we kunnen dan niet, vind ik, te snel te gek gaan doen.
Okay.
Dus op het moment dat iemand niet weet wat een daiquiri is, dan heeft het voor mij ook geen zin om hem te reconstructen, deconstructen, uit elkaar te trekken met een rotorvap, want ik ben hem al kwijt als ik zeg daiquiri.
Ja, wat is een daiquiri dan?
Precies.
Een
daiquiri is rum met limoen en suikerschroop. Super simpel, ontzettend lekker.
Okay.
Maar daarmee kan je ook al met verschillende soorten siropen, met verschillende soorten rums, uitleggen waarom zijn er zoveel rums en wat is dan de mooiheid van die rum, kan je al zoveel experimenteren zonder dat je die rotorvap moet
precies, wat gebruiken. Je eigenlijk al zei, is er zijn zoveel dingen al voorhanden die je gewoon in de winkel kan kopen, waarmee je zoveel verschillende versies kan maken en hem kan naar je eigen
hand. Het is ook gewoon ontwikkeling van het publiek, zeg maar. Die moet, je begint met eerst herwaarderen van de basis en dan ga je innoveren.
Ja, dus één, aan de ene kant, hè, er moet een vraag zijn en dus ook een waardering voor zijn. En twee, het is ook echt een vak apart distilleren. Dus ik vind het ook een beetje, om te denken dat je dat zelf zomaar even in één keer beter kan dan iemand die dat al zijn leven doet, vind ik ook een beetje brutaal.
Ik denk dat het ook heel erg aansluit op het vorige onderwerp. Kijk, als je kijkt naar Tiki, hè, dat, kun je, dat is een onderwerp. Hè. Moleculair is bijvoorbeeld een onderwerp. Als je dus daar diep in gaat, beide kun je je hele zaak omheen bouwen eigenlijk. Mm-hmm. En bij beide gevallen is het ook eigenlijk een beetje zo dat, zeg maar, dat kun je goed doen of dat kun je slecht doen. En dat heeft alles te maken met je achterliggende gedachte van waarom je het doet. Als jij Tiki doet met als doel om heerlijke dingen te maken en je gebruikt daarin alleen maar de meest verse ingrediënten, de beste dranken, en dan krijg je een mooi drankje en dan is het lekker. Als je dat doet om bepaalde smaken te verhullen, eigenlijk om inferieure producten, alles te prefabriceren. Dus ook overigens de teleurgang van Tiki was dat. Hè? Dat was zeg maar het niet meer gebruiken van kwaliteit. Het uiterlijk was meer dan het innerlijk. Nou ja, bij moleculair geldt een beetje hetzelfde. Als je dat met een goede basis doet, hè, met respect voor de ingrediënten doet en je maakt het niet showboat gedrag, dan kun je daar hele mooie dingen mee doen. Maar het is de basis moet erin liggen, respect voor de ingrediënten en voor je gasten en het leveren van kwaliteit. Niet alleen maar dingen die Instagrammable zijn, bijvoorbeeld.
Grappig, hè? Dat is toch echt gewoon de basis van koken ook.
Ja, maar het gaat heel erg gelijk op met elkaar.
Ja.
Ja. Hey, naast die technische innovatie zie je dat aanbod aan craft spirits ook explodeert. Jullie zullen ongetwijfeld dus ook wekelijks mensen over de vloer krijgen die weer iets hebben geknutseld.
Dagelijks.
Ja. En het aantal ginsoorten is al niet meer bij te houden. Ik begreep dat er nu bijvoorbeeld ook Nederlandse rum wordt gemaakt.
Ja.
Voegt dat voor jullie wat toe?
Wel als het goed gemaakt wordt.
Ja.
Dus er zijn heel veel. En Nederland heeft al vanaf 1600 al echt grote, diepe wortels in de drankwereld, globally. We zijn altijd al Nederland liqueurland geweest. Super groot in de export met jenever. Dus alleen maar om te noemen, hier om de hoek zit Scheer, wat een van de grootste rumbedrijven is van de wereld, waar ook de meeste grote internationale merken die je kent eigenlijk van om de hoek komen. Die worden daar allemaal gemaakt. Dus zeker komt er heel veel moois uit Nederland. Het is wederom, wat Timo net ook al zei, het gaat erom waarom doe je het? Wil je het doen omdat je het cool vindt om je eigen merk te hebben? Of heb je ook echt de aandacht ingestopt om iets moois te maken?
Als ik, het is heel makkelijk. Het is waar wat je zegt. Dagelijks worden ons dingen aangeboden. Of krijg ik een folder te zien van iemand die iets heeft gemaakt. Het enige wat ik eigenlijk wil weten is de passie van degene die erachter zit die het heeft gemaakt.
Ah, ja.
Als diegene dat heeft gedaan met de juiste redenen, met een leesfocus op het gebied van kwaliteit, dan ben ik al benieuwd. En dan kijk ik al met hele andere ogen naar dat iemand zegt van, oh, dit wordt het nieuwe hippe drankje. Ja. Dan ga ik me goed zorgen maken.
Als je iemand hebt die dat dan dus met, wat vind ik mooi wat je zegt, laserfocus. Als hij dan daarmee komt, hoe ga je dan te werk? Is het dan iets, je proeft het en je gaat dan in je hoofd allemaal smaakcombinaties af? Of ga je dan cocktails bedenken?
Nou, hoe werkt dat bij jullie? Dit klinkt eigenlijk heel goed met veel van de dingen die wij onder andere ook doen. Dus ook Amsterdam Cocktail Week en Perfect Surf. Is dat eigenlijk, wij houden er niet van om dingen voor onszelf te houden. Maar ook van om eigenlijk de heel Nederland, waar ik de hele cocktail scene een beetje mee te nemen. Te delen met wat we doen. Dus bijvoorbeeld als een merk nieuw is en ik ben razend enthousiast. Dan zeg ik, oké, wat kunnen wij doen om samen dat merk op te bouwen?
Nou, wat
dus
goed zeg.
Waarom ligt dit nog niet bij de andere bars? Weet je? Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat andere bars hiervan af weten? Wat kunnen wij daarin doen?
Dit is wel echt een hele gevaarlijke uitspraak, want nu gaat het echt maar 2 samples per dag. Ja.
Pas op als het niet lekker is.
Ja. Oh, en iedereen begint meteen zijn verhaal van, ik heb heel veel passie en laserfocus.
Ja. Ik zie het graag tegemoet. Ik ben benieuwd waar mensen mee komen. Laat ik het zo zeggen, ik ben heel blij dat... Bij twijfel ben ik altijd blij mee dat er mensen mee bezig zijn. Ik ben blij dat mensen mij benaderen. Toen ik begon met bartenden, het enige wat ik te horen kreeg is... die cognac, nee, die is niet voor de bartenders. Want het enige wat bartenders doen is zoete drankjes maken en die verpesten mijn product. Dat was de visie. Hè? Ik bedoel, massadistillers, daar zat je niet mee, daar kreeg je nooit te spreken, want daar was je te laag voor. Dat is veranderd in die jaren tot in één keer zitten we aan de tafel met die mensen en in één keer worden onze ideeën niet alleen gewaardeerd, die worden uitgevoerd.
Dat is toch mooi?
Dat is super.
Mooi,
en vandaar zijn we gekomen. Hè? Dus ik zal nooit zeggen van, oh, boe, er komt er weer een. Nee, ik zal blij zijn dat ze me om mijn mening vragen, maar ik ga hem wel geven. Dus als ja, ik denk ja, van, nou, dit slaat nergens op, dan ga ik ook zeggen dat het nergens op slaat.
Maar goed, dus echt kwaliteit is belangrijk. Nou, dat brengt mij op mijn volgende vraag. Namelijk, we hadden net over minder, maar beter. Dus als we het hebben over mensen die met non-alcoholische dingen komen, hoe kijken jullie daar tegenaan? Tegen die trend en cocktails en dat soort zaken?
Ja? Helemaal geniaal. Ja, en echt hoog tijd ook. We zijn groot voorstander van alle non-alcoholische spirits. NAS, zoals ze heten in onze
goeie, NAS.
NAS, non-alcoholic spirits. Het is geniaal. Inderdaad, je zegt minder en beter. Dus soms gewoon gezond eten, soms volle bak gebakken in boter. Hetzelfde met cocktails. Soms gewoon even een paar dagen niet drinken. En als je dan drinkt, drink dan iets waar je echt van geniet. En niet altijd maar die wijn uit de bonus die je eigenlijk net iets te zuur vindt. Maar hij was maar €3. Ja. Dus daar zijn we echt ontzettende voorstanders van. Dus we hebben ook altijd non-alcoholische cocktails, non-alcoholisch bier.
Oh ja?
Wat ik zelf vaak doe is een non-alcoholisch biertje. Non-alcoholische boeken, Timo nog. Wat ik zelf vaak doe is een non-alcoholisch biertje met een jenevertje. Dus dan heb je één consumptie voor je kopstootje.
Ja. Je blijft een bartender,
nou,
toch?
Wat ik wel interessant vind is, we hebben hier ook een aantal afleveringen gemaakt over, waar we hebben het regelmatig over vleesvervangers. Waar natuurlijk wordt geprobeerd om zeg maar het oorspronkelijke te emuleren. En dan wordt er geprobeerd om een hamburger na te maken. Of wordt er geprobeerd om... Ik heb het idee dat bij non-alcoholic spirits dat ook nog heel erg is. Dat ze erg bezig zijn om een non-alcoholische gin te maken. Of zijn ze zeg maar al een stap verder dat er ook dingen worden gemaakt die niet meer het doel hebben om iets na te maken of een non-alcoholische variant te maken van...
Ik maak daar zelf altijd mijn schifting in. Dus als ze zeggen het is non-alcoholische rum, dan zeg ik ook, dan weet ik al dat je eigenlijk niet helemaal snapt waar je mee bezig bent. Ja. Dat klinkt misschien een beetje lullig, maar inderdaad, we zijn niet op zoek naar een non-alcoholische gin. Ik ben op zoek naar iets wat complexiteit brengt in een cocktail.
Ja,
kijk, als ik alcohol eruit haal, alcohol, net zoals als je suiker uit cola haalt, dat is een smaakdrager. Ja. Dus je haalt complexiteit eruit. De alcohol brengt iets, maar de alcohol draagt ook smaken en lift ze omhoog. Dus je zoekt iets wat die complexiteit kan brengen en andere smaken kan vasthouden. Nou, dus non-alcoholic spirits, die kunnen dat omdat ze gedistilleerd zijn. Dus ze hebben vaak die olie erin en al die andere lagen. Waardoor het anders is dan water met een smaakje.
En wat ik des hoor zeggen, die gelaagdheid en complexiteit brengen. Ja. Want dat is wat je zoekt. Je zoekt natuurlijk niet alleen maar zoet, je zoekt ook nog... een zuurtje en een bittertje en een aromaatje en stappen erin.
Ja,
dat hoor ik jou zeggen.
In de mix voor een cocktail, als bartender zoek je iets wat complexiteit brengt. Maar ik persoonlijk bijvoorbeeld, als ik even niet drink, dan voor een Negroni, dan tikt een Crodino al zo'n box aan.
Ja.
Of na een hele harde dag werken, dan wil ik graag een biertje, maar ik hoef niet per se die alcohol uit het biertje. Dus een 0.0 is dan echt perfect.
Ik drink toevallig deze maand zelf niet. Uit mijn vriendin die zwanger is. En als ik bijvoorbeeld een avond dus niet drink, dan is inderdaad een alcoholvrij biertje is gewoon prima. En dan een paar keer op die avond, dan treat ik mezelf eigenlijk. Hè, dan upgrade ik mezelf even naar een alcoholvrije cocktail. En dan, dan wil ik een beetje echt complexiteit, een beetje dieper die smaken ingaan. En dan heb ik er eentje en dan ga ik weer terug naar de alcohol.
Dat is leuk zeg.
En ik ben zo blij dat er tegenwoordig die breedte ook is. En ik heb bijvoorbeeld ook een alcoholvrij vermoed met een alcoholvrij shotje dus. Hè, dus die gewoon puur heel lekker is. Dus eigenlijk voor alles is zeg maar ofwel iets heel compleet anders te vinden, ofwel zeg maar een alternatief. Zeg maar. Dus de keuze is reuze. En wat mij betreft, ga dan maar even door. Ik vind het allemaal prima.
Laten we het even hebben over zelf cocktails maken. Onze luisteraars zijn mensen die graag koken en daar ook serieus mee bezig zijn. Stel dat ze nu geïnspireerd zijn en zeggen, nou, cocktails zelf maken, dat lijkt me wel wat. Die hebben nog misschien wat oude rotzooi in de kelder liggen ergens. Plastic shaker van een rummerk uit 1982.
Een shaker die helemaal niet goed is. Precies. Dus ik hoor graag waarom dat niet goed is.
Even kijken, wat is de basisuitrusting qua gear die je nodig hebt om cocktails te gaan shaken?
Nou, je vergelijkt dan met koken. Dus in het begin kan je best wel af met zo'n pan van de IKEA. Dan zou ik zeggen, koop dan een jigger, zo'n maatbekertje. Want dan kan je gewoon de recepten volgen. Dus volg in het begin ook de recepten.
Meteen een vraag erover. Want daar heb je heel veel soorten van. Wat voor moet je kopen?
Maakt niet uit. Als maar streepjes in staan met de afmetingen.
Oké, precies.
En uiteindelijk ga je merken, oh, ik vind dit fijner. De een wil juist een lichte pan. De ander wil een hele zware pan. Nou, dat is precies met dit soort spullen. Uiteindelijk kan je daar als een soort van hobby, kan je daarin gaan groeien en ga je het voor Sinterklaas vragen en alles. Maar begin bij het begin mijn jigger.
Jigger 1.
Yes, dat is nummer 1.
Maatbeker.
Een maatbekertje.
Nee, jigger, want ja, dan zie je hem dus niet.
Maar ik zeg toch maatbeker, dan ja, begrijp je het.
Jigger.
Vanaf nu een
net zoals in Frankrijk, de kook heb je veel Franse termen. Ja. In cocktails heb je gewoon Engelse termen. Het is een jigger. Okay. Maar je hoeft dus niet meteen de grillpan te kopen. Want dan kan je in het begin kan je het nog best wel af met een koekenpan.
En zo'n jigger kost helemaal niks, toch?
Nee, kost niks. Wij verkopen ze op de website. Op bol.com verkopen ze ook. Want ik heb mijn eigen lijn, dus die kan je mooi kopen.
Ja, we zullen een link op de site zetten. Want dat vind ik leuk als mensen dat leuk vinden. Dat ze in ieder geval weten wat ze in ieder geval nodig hebben en het goed is.
Ja. Nou, en vervolgens kan je lekker gaan uitbreiden. Dus dan zou ik zeggen, koop dan inderdaad een shaker.
Ja.
Dan heb je ook een strainer erbij nodig. Dat is een soort van zeefje die erop zet, zodat de ijsblokjes achterblijven.
Nou, over dan een shaker. Ik heb dus de verkeerde shaker.
Ja, of je doet het niet goed.
Ja, dat kan ook. Maar wat doe ik dan? Waarom ontploft hij dan? En wat heb je dan nodig?
Leg maar kort uitleggen.
Kijk, jij zegt al, ik heb een 3-piece shaker. Hè? Dus het bestaat uit 3 delen met een dopje erop. Hè? Ja, met een zeefje erin.
Ja.
Nou, je kan dan denken, oh, dat is handig. Er zit al een zeefje in. Dat
dacht
fijn.
Ik, ja. Dat dacht ik.
2-in-1. Hè? Nou, nice. Nee, zo'n 3-piece shaker die gebruik je eigenlijk in de techniek een waker voor romige cocktails. Ook vanwege de vorm. En je wil eigenlijk liever de controle in eigen hand houden. Hè? Hetzelfde als dat je bijvoorbeeld als je een inbouwkeuken hebt, hè, of een combi-oven. Je wil eigenlijk het liefst het uit elkaar trekken, zodat als er wat mis is, of als je dus inderdaad dingen zelf wil aanpassen, dat je dat kan, hè, als er iets stuk is.
Okay.
Nou, dus bij een shaker ook. Wil je beginnen met gewoon een shaker die uit 2 delen bestaat met een strainer, zodat je dus zelf kan uitvinden, nou, weet je, hoe werkt die combi lekker voor mij? Is dat iets wat, wil ik daar iets anders in doen?
Dus een strainer, is dat echt zo'n ding?
Dat is een zeef.
Dat is een zeefje wat er heel mooi uitziet met al die dingen eraan, of maakt het niet uit?
Ja, het is niet een zeef, want een zeef dat is meer een fine strainer. Ja. Dat is echt een soort van theezeefje. Een strainer is zo'n ding met zo'n spiraal eromheen. Ja.
Check.
Zo'n veer.
Ja, helemaal goed. Ja. Ik kan verder. Dus ik moet een nieuwe cocktail shake koken. En waarom ontploft die dan?
Nee, maar serieus, want ik bedoel, ik was dat. Kijk, ontploffen, dat zou dus door druk zijn. En druk, als je zegt, ik maak was een pesto sour aan het maken.
Die heb ik toen gemaakt.
Zou en op zich... Ja, het zou het uit kunnen zijn. Of er was iets mis met je ei. Dat kan ook.
Even aan te geven. Ik heb het boek van Tess gekocht ooit.
Heel goed.
En daar staat de pisco sour in. Ik herkende ook de maten. Dus 60, 30, 15. En dan een eiwit had ik erin gedaan. Ik had alles van tevoren mise en place klaargezet. En wat ik heel moeilijk...
Nee,
wat zeg je?
Timo is een flauwe doel over zee.
Jij denkt dat Dries is gaan gisten of gaan...
Ik denk gewoon, want je maakte er meerdere. Ik denk gewoon dat jij een kleine shaker hebt. En dat die druk bouwde op omdat je eiwit gaat op een gegeven moment gaat uitzetten.
Dat
gaat zo'n schuim vormen.
Dat zal zijn,
en dan plopt dat dopje eraf. Ja. Dat is denk ik gewoon
niet het dopje.
De hele
maar wat punt is...
Je had hem gewoon niet goed vast. Want je moet hem ook natuurlijk gewoon wel dicht houden.
Ja, maar dat is wel inderdaad moeilijk. Want je moet dus aan de ene kant moet je dat ding vasthouden. En dat dopje erop. Shaken. Eerst zonder ijs. Zoals ik in het boek zag. En daarna met ijs. Ik vond het moeilijk om open te krijgen. Maar dus waarschijnlijk is het dan de schuim die ontstaat door het eiwit. Ja. Dat er druk opbouwt die toch kwijt moet en dat het misgaat.
En moet ik vasthouden. Dus een two-piece is een stuk makkelijker.
En dan, leren. Glas of metaal?
Ik ben altijd voor team metaal. Gewoon meer omdat het glijdt makkelijker. Hè, natuurlijk de kou. Maar daarbij ook minder breekbaar. Dus als het valt, dan valt het niet kapot. Het kan gewoon wat meer kracht aan. Dat is eigenlijk een beetje mijn reden.
Maar het enige voordeel voor glas zou zijn dat je dus dat het visueel appealing is terwijl je het dus maakt in het glas.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld een confirmatie hebt van de kleur klopt niet, ik ben wat vergeten I guess. Dat is eigenlijk het enige voordeel ervan. Dus het is het visuele aspect, maar ik vind dat niet echt heel erg
belangrijk. Okay. Dus dan hebben we dus een jigger, een shaker, een tweedelige shaker. Een safe, maar dan niet een theesafeje, maar
een strainer. Een Hawthorne strainer.
Als je
hem echt goed wil doen. Een Hawthorne strainer.
Je had het al over ijs.
Genoeg ijs.
Ja?
Goed ijs.
Ja.
Precies. En dranken, denk ik.
Verse sap. Dus in het begin kan je dat natuurlijk gewoon met zo'n klein persdingetje af om je citroenen en je limoenen te juicen. Maar je kan uiteindelijk ook een Mexican elbow of een handpers kopen.
Jongens, echt die gear.
Ik weet het. Hebben ze allemaal op de website staan.
Ik ga een lijstje maken.
Nee, en uiteindelijk wil je ook, als je echt die klassiekers wil gaan maken, dan dat kan je in het begin wel af in een van de delen van je shaker of in een karaf. Maar uiteindelijk is het leuk om een mixing glass te kopen om daarin te stirren.
Ja. En dan ook zo'n speciale steerlepel, toch?
Ja, bar spoon. Zodat je hem kan sturen.
Ja.
Dit is icing on the cake. Hè? Mensen, dit zijn dingen. Hè? Natuurlijk is het mooi om het... Dit is gewoon, maak het gewoon even professioneel af.
Dat is de grillpan.
Ja, dus dan, ja. Dan maak je het mooi af. Maar inderdaad, begin nou maar niet met de Rotavec te kopen, zeg maar. Of meteen eerst moleculaire dingetjes te gaan doen. Want dus begin maar eerst met de shaker en daarmee bezig.
Ja, nou, die 30 mil heb ik ook niet liggen, hoor, voor die Rotavec. Nee. Dus, maar even naar de basisvoorraad drank. Ja, jij wil nog iets over gear vragen.
Ja, één vraag. Want dat is ook waar ik begon mee. Ik heb dus mooie glazen gekocht. Is dat belangrijk, glas? En waar je het in serveert?
Ja, je wil dus natuurlijk dat het bedoeling is dat de washline goed is. Dus dat het volume wat in het glas zit, dat passend is bij, hè, dus bij wat de cocktail is.
Ja, dus
dat is nog niet belangrijker dan het glas. Hè, want het glas kun je natuurlijk heel lang en kort over praten. Er zijn natuurlijk heel veel stijlen van periodes ook. Hè, dus echt van vintage tot aan modern. Dus je hebt een aantal stijlen van glas die je als basis nodig hebt. Hè, dus je rookglas, je longdrinkglas, maar ook dus je martini glas en je coupe. Dus dat soort glaswerk.
Ja, dus even voor de mensen. Dus je hebt dus een coupe is waar je champagne drinkt. Dus breed, rond en niet te hoog. Mm. Martini glas, denk ik aan James Bond. Dus mm-hmm. een driehoekvorm. Yeah. Dan zo'n tumbler, dat is een ander ding. En daar kan je wel mee uit de voeten.
Kun je al best wel een eind mee. Kijk, als je nou heel erg dol bent op tiki glazen, kun je ver gaan daar.
Apenhoofden.
Maar dat is ook een grillpan. Dus dat kunnen vrij prijzige dingetjes gaan worden. Maar nog belangrijker eigenlijk, wat ik even heel erg wil stressen, nog belangrijker eigenlijk dan het aanschaffen van het glaswerk, is het koelen van het glaswerk. Dus ofwel in de vriezer stopt, wat wij doen hier in de bar. Maar dat kun je dus ook thuis in je vriezertje stoppen. Dus dat je het dus voorkoelt door wat gecrushed ijs of wat ijsblokjes in je glas te doen voordat je doet. Want de temperatuur van je cocktail is natuurlijk bij bepaalde cocktails van uitermate belang. Hè, dus ook weer afhankelijk, maar is eigenlijk in het algemeen wel heel erg van belang. En de temperatuur van je glas is een van de grotere beïnvloedende factoren, zeg maar, die dus de tijd bepaalt hoe snel die cocktail warmer wordt. Ja. Dus een ijskoud glas is echt van cruciaal belang hoe lang je dus de cocktail lekker blijft.
Ja, ik weet niet of ik mijn nieuwe mooie kristallen koepglazen van mijn vrouw in de vriezer mag gooien. Maar
tussen
goed,
de raketjes.
Ja, precies. Nee. Ik wou nog één opmerk maken over het soort glaswerk. Er zijn natuurlijk 500 soorten glaswerk, maar denk gewoon aan als er staat in het recept een martini glas of een coupe en dat heb je niet, gebruik dan gewoon een klein wijnglas.
Ah, ja, okay.
Het gaat erom dat het op een steeltje zit. En de reden daarom is dat dan je hand wat verder af is van de cocktail, waardoor het minder snel opwarmt.
Ah,
ja, wat ook weer inhaakt op Timo met bewaard glas in de vriezer, ja, als het mag van je vrouw. Maar zorg gewoon dat het een beetje lijkt op wat er...
Maar dat vind ik dus eigenlijk al wat je in de kast hebt staan, daar kan je prima cocktails mee maken.
Zeker.
En wat ook hartstikke leuk is, wat ik zelf ook doe als hobby, is gewoon loop die vintage marktjes af, die vintage plekjes. En als je dus van die mooie ouderwetse glaasjes, van die gegraveerde glaasjes, gewoon scoren. En ook, dat is hartstikke leuk nog steeds. Heel vaak zijn het van die enkele vormen, dan zijn ze hartstikke goedkoop. Dan heb je ze echt voor 3-4 euro, heb je gewoon fantastisch mooie gegraveerde glazen nog.
Ah, ja.
En sla ze gewoon in. Dat is toch hartstikke leuk als je je eigen cocktail in zo'n mooi glas, in zo'n mooi ouderwetse glas kan doen.
En nu hebben we dus al die hardware staan. Ja. Dan moet je ook flessen hebben. Wat is nou een basisvoorraadje? Of hoe zouden jullie dat adviseren om dat op te bouwen?
Start bij je favoriete cocktail. Dus begin bij een Negroni. Je zegt, start bij je favoriete cocktail. Ja. Begin bij een Negroni bijvoorbeeld. Pak die basisbenodigdheden. Ga niet te diep into een enkele vorm van gedistilleerd direct. Hè. We zeiden net al, nou, met twee gins ben je er al wel. Dus je hebt er geen 25 nodig in eerste instantie. En vergeet ook niet, je basis liqueuren go a long way. Dus als jij zeg maar al een Cointreau hebt staan, bijvoorbeeld, of een Campari, hè? Nou ja, dan opent zich alvast een hele hoop deuren in de cocktails die je kan maken met die dranken die je hebt staan.
En van sterke dranken, ga dan in eerste instantie, hè, als je wel wat breder wil, dus niet te diep in één met, hè, 5 verschillende soorten vermouth, omdat je Negronis lekker vindt, maar ga dan naar 1 gin, 1 jenever, zou ik zelf gaan voor een oude jenever. Ga dan voor 1 soort rum, of misschien 2, hè, van een donkere en een lichte. 1 tequila, 1 Schotse whisky, 1 bourbon, 1 vodka, en dan ben je er wel.
En
een cognac,
en qua liqueuren, een Cointreau.
een
rode vermoed, een witte vermoed.
Droge vermoed, rode vermoed, witte, weet je wel, die bianco, die zoete, die hoeft niet.
Nee, maar droog?
Droog wel, als je van de klassiekere dingen houdt. Ik zit even te kijken wat er allemaal voor moois is. Bitters, cocktail bitters, heel belangrijk.
Daar heb je het vaak over. Wat zijn dat, cocktail bitters?
Ja, heel tacky. Peper en zout voor de bartender. Okay. Dus bitter haalt smaak heel omhoog, heel net zoals het zout doet. Ja. Super belangrijk. En ga dan in eerste instantie voor Angostura. Ja. Uiteindelijk kan je orange bitters, sinaasappel bitters of Peugeot bitters erbij kopen. Maar begin met die Angostura.
Oké. Okay.
Ik denk ergens tussen de 20, 25 flessen. Dan
Oké.
Dus dat is het aankomen thuis.
Nee, dat is... Die quote neem ik even mee naar huis.
De perfecte thuisbar, 25 flessen.
En dan heb je nog geen grillpan.
Dan heb je nog niks.
Nou, nu hebben we het even gehad over hoe je zelf je cocktails kan gaan maken. Dat gaat over het maken van cocktails. Jullie ontwerpen ook je eigen cocktails. En we hebben hier nu voor ons neus de Flying Dutchman cocktail staan. Dat is een cocktail die jullie zelf hebben ontworpen. Kan je zeggen hoe het in zijn werk gaat als je zelf een cocktail ontwerpt? Hoe doe je dat?
Het ligt een beetje aan van waarom we het doen. Dus deze hebben we gemaakt omdat we wilden een signature voor de bar. En ook een cocktail die dan eigenlijk gewoon samenvat in een slokje waar de bar voor staat. Nou, we zijn gefocust hier op klassieke bestaande recepturen. Dus we wilden een beetje een klassieke twist eraan. Nou, Flying Dutchman cocktails. Jenever heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Dus ook in ons Flying Dutchman is een barrel-aged Jenever van Bols dit keer is de basis. Een beetje citroensap om hem fris te houden. We hebben een huisgemaakte speculaaslikeur siroop die we maken.
Dat is het, ja.
Ja, speculaas, dus dan heb je een beetje die donkere kruidigheid, ja, wat ook weer teruglinkt naar de kruidenroute en de invloed daarvan op Nederland als liqueurland. Een klein beetje sinaasappelbitters en oranjebloesemwater. Om een kleine knipoog te geven naar toch wel onze House of Royal Orange, ons koningshuis. En een bloemetje als garnering samen met een sinaasappelzest voor de aroma en een knipoog naar ons moderne exportproduct, de bloemen in plaats van de jenever.
Ja, maar het is dus echt, het is feitelijk echt bijna strategie en concept gedreven. Begin je een doorvertaling te maken naar de smaken die je erin wil brengen. En dan probeer je een samenhangend geheel te maken. Ben je daar lang mee bezig?
Soms wel, soms niet. Soms wil ik iets en dan werkt het niet in één keer. En dan ben ik er echt wel een tijd mee bezig om het te fine-tunen. Maar soms werkt het in één keer. Je bent dus bezig met conceptueel verhaal. Storytelling is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar aroma, dus vandaar de sinaasappelzest. Je bent ook met mondgevoel bezig. Dus we hebben een beetje Arabische gom in de speculaassiroop gedaan.
Dat proefde ik. Dus toen je vertelde, die speculaaskruiden proefde ik meteen. Maar er zit ook inderdaad iets heel erg...
Een beetje molligheid
in. Ja, mollig, warms in. Dat vind ik onwijs lekker.
Ja, en dat hebben we weer gedaan als kleine knipoog. Omdat we focussen hier op klassiek. Nou, een hele klassieke manier van siropen maken voor cocktails was Gam Arabica gebruiken. Ja. Wat natuurlijk ook traditioneel in de kauwgomindustrie gebruikt werd.
Ja, vandaar.
Dus dat hebben we weer ook weer terug toegepast. Dus het is dan een beetje proberen haakjes, storytelling. En natuurlijk moet smaak, balans, aroma moet gewoon kloppen.
Nou, hartstikke leuk om te horen hoe je dat doet. Mocht je overigens geïnteresseerd zijn in de cocktails die Tess en Timo ontwerpen. Ze hebben ook een cocktail abonnement. En dan krijg je, ik heb dat al een aantal weken. En dat is hartstikke leuk. Krijg je elke twee weken krijg je drie cocktails toegestuurd. En met een verhaaltje erbij. En dat is dus ook een hele leuke manier om zo je repertoire en je ervaring uit te breiden.
Goed, dan had ik een vraag. Hè? Dus die kan je dus opsturen. Dus want ik heb het ook gedaan. En dat vind ik onwijs leuk, omdat je namelijk... Dan leer je ook al die verschillende soorten cocktails kennen. Er staat ook goed bij wat het is. Waardoor je ook denkt, nou, dat wil ik zelf al een keer maken om te doen. Maar als je nou buiten de deur wil eten, waar kan je nou goed in Nederland cocktails drinken, behalve bij jullie twee zaken?
Om daar een aantal in te noemen. Ik vind zelf in Utrecht, vind ik Behind Bars altijd hartstikke gezellig. Utrecht heeft een hele leuke cocktailbar scene. Al sinds jaar en dag eigenlijk met een aantal... markante figuren ook daarin. En absoluut een eigen stijl ook gevonden. En een eigen publiek. Nee. Heel leuk om te zien. Ook hoe die ontwikkeling daar is gegaan. Dat is eigenlijk al sinds jaren is dat in ontwikkeling. Als je dus verder kijkt. Op dit moment in Rotterdam gebeurt er ook een hoop. Dus helaas inderdaad is de dokter ons ontnomen op het moment. Maar hopelijk komen ze weer terug. Maar desalniettemin heb je bijvoorbeeld de New York Basement. Is een goede cocktailbar. Heeft ook dus een hele actieve scene. Er zijn ook verschillende bars in. Maar New York Basement staat me echt bij. Omdat het ook stilistisch ook gewoon een hele mooie zaak is.
Mr. Smith in Maastricht, Wigbold in Haarlem. Ik bedoel, je hebt echt wel echt hele leuke bars in Nederland. Maar als je ergens, stel zit er niet tussen wat we genoemd hebben, stuur ons even een berichtje en dan laten we weten.
Ja,
nee, maar ook voor de luisteraar die zelf ergens woont buiten Amsterdam en naar een cocktailbar wil. Er zitten bijna in alle grote steden tegenwoordig wel echt goede cocktailbars.
En als we straks weer overal naartoe mogen vliegen, zijn er zaken in Europa of daarbuiten waar jullie van zeggen, waar hier moet je naartoe?
Oh ja. Oh,
Tess grijpt er hard vast. Ik denk, die heeft een bucketlist van meer dan 10.
Honderden. Timo zegt er 2, Tess zegt er 2.
Oh jezus, oké. Plekken. Ik vind Kopenhagen vind ik heel erg leuk. Amerikaal echt leuk. We denken vaak in Nederland, vaak denken we naar het zuiden. Weet je, om een uitstapje te maken. Maar we vergeten het noorden even. Kopenhagen, geweldige cocktail scene. Ik denk even aan Balderdash, even nu als specifieke bar. Waarmee dingen mee samen ook hebben gedaan tijdens deze coronatijd online. Ik vind altijd Sint-Petersburg niet te onderschatten. Niet te onderschatten. Sint-Petersburg, je vergeet. Maar je denkt echt waar die Russen jongens komen.
Ja, maar
op een hele leuke manier.
In Moskou heb ik ook hele goede cocktailbars gezien.
Hele serieuze.
Deze telt niet als mijn nummer 2, maar China in Moskou, geniale bar.
Nou, ik zit er zelf een beetje aan delicatessen te denken, zeg maar, in Sint-Petersburg. En dat zijn niet barren die uit de lucht komen vallen. Hè. Dat zit ook al jaren van opbouw achter. Ja. Die hebben ook echt hun eigen publiek. Dit zijn geen toeristen. Traps of zo. Dit zijn plekken. Daar zitten locals zit daar. Dat is gewoon hartstikke gezellig. En die weten ook al echt verdomde veel van drank.
Dus Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Maastricht, Kopenhagen, Sint-Petersburg, Tess.
Nou, dan neem ik je gewoon naar wat klassieker mee. Londen. Daar is, alles is daar eigenlijk geniaal. Ik ga er toch stiekem meer dan 2 noemen. Maar Savoy, Taylor & Elementary. Ik kan er echt nog wel 1000 doorgaan daar. En New York toch ook. Clover Club is echt een van mijn favorieten. Ook omdat de vrouw die daar de bar-eigenaar is, Julie Reiner, is een geniale vrouw. Heeft aan de oorsprong gestaan van de wederopkomst van de cocktail. En als vrouwelijke bartender een groot voorbeeld. Maar ook gewoon echt een geniale bar. Er zijn er zoveel in de wereld waar we nog heen moeten.
Tess en Timo, heel veel dank voor jullie gastvrije ontvangst. En dat jullie ons en de luisteraars meer hebben verteld over alle aspecten van de cocktailcultuur. En 5 fantastische cocktails voor ons hebben geshaked. Heel veel dank daarvoor.
Graag gedaan. Leuk.
Ja, ik heb er echt heel veel van geleerd. Ik moet dus een nieuwe shaker kopen. Ik moet een jigger hebben. Ik moet een barspoon hebben. En 25 flessen drank. Nou, dat wordt lachen thuis. Goed. Maar goed, het is tijd om af te ronden. Daar hoort ook bij dat we het hebben over het vegetarisch repertoire. Laten we eindigen met een vegetarisch recept.
Ja, dat is deze keer een zoetzure tofu. Feitelijk de vegetarische variant van Kuluyuk. Het is een echte crowdpleaser waarbij gebakken stukken tofu en een zoetzure saus met paprika en ananas liggen. Je kan het ook met voorgebakken tofu van de toko doen en dan is het echt maar 15 minuten werk. Dus dat is snel en makkelijk en hartstikke lekker. Waar gaan we het volgende keer over hebben, Jonas?
Nou, de volgende keer gaan we het hebben over risotto. Lijkt mij een goed onderwerp, want voor mij is risotto altijd het recept wat ik wel of niet bestel in een restaurant. Als ik het niet vertrouw, bestel ik het zeker niet.
Het kan zo misgaan.
Oh, het gaat bijna altijd mis. Ja. Dus een goede risotto bij een goed restaurant geeft aan of ze goed kunnen koken. Dus daar wil ik het graag over hebben.
Goed. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nauwe. Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Help ons door de podcast door te sturen naar 1 iemand waarvan je weet dat hij van lekker drinken houdt en lekker eten. en laat een review achter voor Apple Podcast. Dat helpt ons heel erg en ook andere luisteraars om de podcast te vinden. Ja. Hebben we een goede reactie gehad, Jeroen?
Ja, we hebben hele leuke reacties gehad. Ik zal er eentje voorlezen. Beste mannen van Watschaf de podcast. 2,5 week geleden zijn we bij de start van onze vakantie geïntroduceerd met jullie podcast. Wat is dit aan ons besteed? We hebben aardig wat uren gereden door heel Frankrijk, maar deze uren vlogen voorbij met al jullie verhalen. Ook bracht het ons inspiratie. Zo hebben we de gehaktballetjes gemaakt op ons gaststel en de gebraden kip. En toen de gebraden kip mislukte, op datzelfde gaststelletje, hebben we hier bouillon van getrokken en hier Tokyo Ramen mee gemaakt.
Kijk eens aan.
Overigens wel met Luigine als noedels. Hartelijk dank voor jullie leuke gesprekken. Hartelijke groet, Tim en Robin. PS, we zijn jonge, maar ambitieuze restaurantgangers en konden ons ook erg vinden in de Rotterdam-aflevering. Grote fan van de supercrepe. We zijn ook erg nieuwsgierig naar jullie lijst van favoriete restaurants in de wereld, in de rest van Nederland. vinden we die ook op de site.
Zeker weten. En daar zullen we dus heel veel cocktailbars aan toevoegen. Tess, Timo, hartstikke bedankt voor jullie drankjes. Je hoort het misschien wel een beetje, vrees ik. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Ja, natuurlijk.